Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast zijn Giel en Malesja van de sterrenkundige vereniging Astrona. Welkom Giel en Malesja.
Dankjewel.
Hallo.
Malesja, kun jij jezelf in het kort voorstellen?
Wel, ja, ik ben Malesja Reufkamp. Ik ben geboren in Almelo, daar woon ik eigenlijk nog steeds. En ik ben lid van Astrona al langer dan 10 jaar ondertussen. En mijn hobby's zijn astronomie. Dat is hetzelfde als sterrenkunde. De zon, natuur en het fotograferen van al die dingen. En zo nu en dan een noordlicht.
Wanneer is jouw passie begonnen met alles wat met sterrenkunde te maken heeft?
Nou, een jaartje of 20 geleden, toen was ik 16, 18. Toen zei mijn opa tegen mij, weet jij wel hoe dat groepje sterren aan de hemel heet? Die hele grote W, of een M, als je op de kop gaat staan. En toen dacht ik, hebben die namen dan? Wat is er eigenlijk nog meer? En zo ontstond mijn interesse en heb ik mijn eerste boek gekocht. En ben ik gaan lezen en kijken. Avondenlang de sterrenhemel bestudeerd. Blote oog, maar ook met een verrekijkertje. En sterrenkaarten erbij. En zo langzaam wat sterrenbeelden aan de hemel leren kennen. En planeten. En, hartstikke leuk. En dat vind ik nog steeds leuk.
Nou, mooi. Giel, hoe is het met jou beginnen qua interesse?
Mijn naam is Giel de Vries. Ik ben 15 jaar oud. Ik ben geboren in Hengelo. En ik ben in 2021 in Almelo komen wonen. Mijn interesse voor de sterren, hoe is dat nou ontstaan? Ik heb het toen op school heb ik een keer les over gekregen. En toen was ik ook hetzelfde als Malesja, dacht ik ook van, wat is er nou meer? Wat is er allemaal te doen? En toen heb ik bij een kringloopwinkel een goedkoop kijkertje voor €20 heb ik toen gekocht. En het is niet zo heel goed was die, maar toen heb ik de maan voor het eerst gezien. En de manen van Jupiter kon je zo, de 4 grootste manen kon je zien. En dat was echt de start van mijn astronomie gebeuren. En toen in maart kwam mijn moeder bij me. Die had een oproep op de Facebookpagina van Astrona gezien. Van dat er een gedeeltelijke zonsverduistering aankwam. En toen had ik al een betere kijker had ik aangeschaft. Samen met mijn opa. En daar ben ik dus toen naartoe gegaan. Heb ik mijn eigen grote kijker ook meegenomen. En daar is het. Toen ben ik ook lid geworden van de club. Van de astronomische van de vereniging. En toen ben ik ook nog geïnterviewd door jullie, Almelo 1. Dus toen is ook alles gestart.
Kun je beschrijven wat er door je heen ging toen je voor de eerste keer door die kijker keek?
Dat was ik keek dus toen voor het eerst naar de maan. En toen kon ik hem nog niet scherp in beeld krijgen, maar je zag de eerste kratertjes en zo, dat zag je. En dat was gewoon een moment wat je nooit meer vergeet. Ik heb dat tot de dag van vandaag nog steeds in mijn hoofd. En dat was zo leuk, een muziekje op de achtergrond was ik. En toen de hele tijd kijken en totdat de maan tussen de bomen kwam en onder de horizon ging.
Kun je dan spreken van verwondering?
Ja, het was echt een moment wat je niet vergeet. Het was zo prachtig. Aan de ene kant. En je wist nog niet heel goed hoe zo'n kijkertje werkte. Je was maar wat aan het doen. En dat was gewoon heel mooi.
Herken jij dat, Melissa? Die verwondering?
Ja, direct. Ik moet denken aan 20 jaar geleden met mijn verrekijkertje. Dat ik de 4 grootste manen van Jupiter kon zien. En daar kon ik eigenlijk met mijn hoofd niet bij. Dat vond ik zo mooi.
Waar staat Astrona voor, Melissa?
Astrona staat voor Astronomie Onderwijs Almelo. En daar kun je van alles leren over de sterrenhemel. Astrona maakt ook lesmateriaal voor scholen en leerkrachten. Onder andere ook over het planetenpad. Bevindt zich aan de Noordeekslaan. En heel leerzaam voor kinderen. Dan kun je een beetje de afstand tussen de planeten in ons zonnestelsel inschatten. Aan de hand van een korte wandeling door de Noordeekslaan. En dan staan dan paaltjes om de zoveel meter. En die staan dan natuurlijk voor heel veel kilometers.
En dat maakt het voor kinderen ook wat inzichtelijker.
Ja.
Klopt. Ja. Giel, hoe kwam jij erachter dat er in Almelo zoiets als Astrona bestond?
Nou, dat was dus toen mijn moeder bij mij kwam met de Facebookmelding van dat er een gedeeltelijke zonsverduistering zou zijn. Toen was ook al mijn interesse was al aardig opgebouwd van de astronomie. Ik keek, als het helder was, keek ik elke nacht naar boven. En toen zag ik alle sterren zo. Ik zag het sterrenbeeld van Cassiopeia. Ik zag de Pleiaden heb ik wel gezien. Dat is een hele grote groep sterren bij, elkaar. Ik kon allemaal meer constellaties en zo kon ik uitmaken. En dat is gewoon geweldig. En toen ik bij de zonsverduistering kwam, bij het natuurhuis voor het eerst, wist ik nog niet echt wat ik kon verwachten. Maar hartstikke leuke mensen zoals Edwin, Malisha en ook nog een paar andere leden. Het is gewoon, was leuk. Het was echt heel leuk. En toen ben ik ook lid geworden van de club.
Begrijp ik het goed uit jouw woorden dat de leden van Astrona in feite één familie vormen?
Het is wel heel gezellig bij elkaar allemaal. En ik vind het ook elke keer als we weer iets op de planning hebben, zoals een bespreking of wat anders, dan voelt het fijn voor mij. En dan ga ik ook met plezier naar het toe. Want het is gewoon, ik vind het gewoon geweldig om met z'n allen bij elkaar te zijn.
Wij van Almelo 1 hebben jou meermaals gesproken. Je bent 15 jaar, misschien al 16?
Ik ben 15 jaar.
15 jaar. Nou, mensen als jij, en zeker van jouw leeftijd, worden die niet een beetje vreemd bekeken? Een jongen, 15 jaar, astronomie, hallo.
Ja, nou, ik heb er wel eens een paar woorden over gehad. In de eerste instantie was het natuurlijk wel een beetje gek, want je ziet niet heel veel jeugd nog van deze leeftijd met een telescoop buiten, midden in de nacht, naar de hemel kijken. Dat zie je kom je bijna niet meer voor. Niet heel veel meer. Ik ben daar denk ik ook wel een van de weinigen van. Maar als in de hoop natuurlijk wel om in de toekomst meer jongeren zoals ik in de astronomiewereld te komen.
Ja. Waarom zou je hun dat gunnen, kennismaking met de astronomie?
Omdat het een hele andere ervaring is dan achter een spelcomputer zitten. Kijk, het is natuurlijk wel leuk om te doen, maar dit is weer heel anders. Dit heeft ook een andere impact op jou. En het is moeilijk te omschrijven, maar het is gewoon geweldig.
Malisha, heb jij ook die ervaring dat je een beetje merkwaardig wordt bekeken? En misschien zeker als vrouw, wat geen verschil zou moeten uitmaken, maar toch?
Vroeger, toen ik jonger was, wel. Toen had ik geen enkele persoon in mijn omgeving, tot aan Astrona, die dat ook leuk vond.
Moet je trouwens een opleiding hebben gevolgd om lid te kunnen worden van Astrona?
Nee hoor, je hoeft helemaal niks te kunnen.
Ik leg jullie elk twee stellingen voor. En ik begin met Malisha, stelling 1. Door de sterrenkunde heb ik een andere blik op de aarde gekregen.
Dat ben ik het helemaal mee eens. Ja, als je naar dingen in de ruimte kijkt, die afstanden zijn zo immens groot, dat is onvoorstelbaar. De dingen waar we naar kijken door telescopen hebben jaren tot miljarden jaren afgelegd het licht om bij aarde te komen. En ik kan daar met mijn hoofd nooit zo goed bij. Maar krijg tegelijkertijd wel een heel fijn gevoel erbij. Want het maakt ons ineens heel klein. En sommige van onze problemen soms ook, als je het op die manier in perspectief zet.
Stelling 2 is voor Giel. Als ik door mijn telescoop kijk naar de sterren, dan ben ik volmaakt gelukkig.
Ja, 100%. Daar ben ik het zwaar mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het nog steeds elke keer als ik door mijn telescoop kijk en ik zie gewoon de wonderen van ons sterrenstelsel, van ons zonnestelsel, de planeten, de maan. Dat is gewoon een andere soort vreugde wat in je opkomt. Dat vind ik zo geweldig. En gewoon telkens om weer te zien. Ook al kijk je de maan voor een miljoen keer bijvoorbeeld. Het blijft gewoon Cool.
Marlisha, stelling 3. Een zon- of maansverduistering is voor mij een bijzondere ervaring.
Zeker weten. En met onze Astrona organiseren we dan het liefst ook een activiteit. En staan we met onze kijkers buiten, zodat we er allemaal van kunnen genieten. En, het is gewoon heel bijzonder om mee te maken. En een totale zonsverduistering heb ik ooit één keer meegemaakt, maar dat was in 1999. Ja, hè? En toen werd alles een beetje stil om je heen en alsof het ging schemeren midden op de dag. De vogels werden stil en dat was fascinerend. En dat vergeet ik nooit weer, ondanks dat het zo lang geleden is. En ik hoop dat nog een keertje mee te maken, zeker.
En komen er dan ook toevallig mensen langs om te kijken wat jullie aan het doen zijn?
Klopt, ja. Sowieso mensen die de uitnodiging hebben gezien, in de agenda hebben gekeken bij het Natuurhuis. Maar ook mensen die toevallig komen langswandelen door het Doepark of door de stad. En die blijven ook heel vaak hangen en zijn dan geïnteresseerd. En dan ben je zo een half uur aan het kletsen en gaan ze hartstikke blij weer naar huis. Dus.
Giel, stelling 4 is van jou. Iedereen van mijn leeftijd zou eigenlijk kennis moeten maken met astronomie.
Daar ben ik het wel mee eens. Kijk, natuurlijk, iedereen die heeft natuurlijk een ander hobby of iets wat hij graag wil. Maar ik ben het wel ermee eens dat meer jeugd zich moet gaan bemoeien met de sterren. Ja. Het is wel iets wat je mist, om zo maar te zeggen. Het is echt anders dan wat ik al zei, achter een spelcomputer zitten.
Marlisha, klopt het dat jullie bij Astrona ook zelf telescopen gaan bouwen? Of kijkers, hoe moet ik het eigenlijk noemen?
Ja, dat heb je helemaal goed. We organiseren elk jaar een middag. En dan kunnen jullie zelf een telescoopje in elkaar bouwen. En je krijgt natuurlijk hulp. Maar als die klaar is, dan kun je daar gewoon mee naar de maan kijken. En naar de sterren en planeten. En hartstikke leerzaam en leuk. Wordt altijd druk bezocht.
En als ik nou een kijker zou willen kopen, waar kan ik dan terecht?
Ja, je zou bij Astrona kun je altijd om hulp vragen of iemand ideeën heeft en waar je het voor wilt gebruiken. En je hebt diverse officiële websites die veel astronomie spullen verkopen. En dan weet je wel een beetje dat je veilig zit en dat het een beetje goed spul is, zeg maar. En dat je niet op AliExpress...
Giel, ik heb van jou begrepen dat je een eigen telescoop hebt. Ja. En je bent eigenlijk ook nog niet zo heel lang lid van Astrona, hè?
Nee, dat klopt. Ik ben lid geworden sinds de gedeeltelijke zonsverduistering in maart. Toen ben ik lid geworden van Astrona.
Hoeveel leden heeft de vereniging trouwens, Giel?
Rond de 50 leden.
Rond de 50 leden. En dat zijn allemaal actieve leden die ook aan allerlei activiteiten meedoen, Marlisha?
De meeste wel, ja. En er zullen vast ook wat kinderen tussen zitten die niet aan alles meedoen. Maar de meeste mensen doen gewoon overal aan mee.
Ja. Nou, komen jullie samen in het Natuurhuis, of in het Natuurhuis, hoe moet ik het zeggen, in Doelpark De Hagen. En naast het Natuurhuis staat ook de zogenaamde analematische zonnewijzer. Hè? Wat kun je daarover vertellen, Marlisha?
Dat is een zonnewijzer en die kun je voor meerdere natuurverschijnselen gebruiken. Maar vroeger werd die ook vooral gebruikt als klok. En de zon moet wel schijnen, want je hebt een schaduw nodig. Maar hij is dus zo gebouwd dat als je op een bepaalde manier, op een bepaalde plek, een stok houdt, bijvoorbeeld, waar de schaduw dan op wijst, een klein beetje wijkt het af. Dus dan moet je even een klein beetje de aftrekken of erbij optellen.
Beetje corrigeren.
Ja, hoe het precies zat, ben ik even vergeten nu. En dan weet je eigenlijk hoe laat het is.
Ja, en
hartstikke leuk.
En ik begrijp dan, Giel, dat je dus eigenlijk in het midden van die cirkel moet staan.
Ja,
hè?
Je hebt daar een gedeelte met allemaal maanden erop staan. En dan moet je daar in het midden gaan staan bij de maand. En dan kun je over, ja, wat Marlisha ook zei, met een paal, met een stok. Of je handen in de lucht kun je doen. En dan wijst via de stand van de zon, wijst jouw schaduw rond de zomertijd.
Er zijn er niet zo heel veel van op de wereld, hè, van die analemmatische zonnewijzers.
Ja, hier in Nederland heb ik er nog maar twee gezien. Dat is in Doepark De Hagen en bij de Sterrenwacht.
Ja. Giel, we hebben het er al een klein beetje over gehad, maar kun je nog eens uitleggen wat je nou zo boeiend of interessant vindt aan het heelal?
Ik vind het bijzonder hoe alles is ontstaan. Het is gewoon heel gek om te zien dat je zo'n klein iets bent in zo'n groot plek. Dus vergelijk het met een druif die in een hele grote schaal ligt waar helemaal niks omheen is. Dat vind ik gewoon bijzonder. Net zoals met ons met aarde, wij zitten met zoveel miljard mensen op zo'n klein plekje in zo'n grote ruimte. En dat is gewoon, vind ik zo bijzonder.
Ja, je noemt het ontstaan van alles. Heeft dat dan te maken met de oerknal?
Nee, de oerknal was met de dinosaurussen, toen de dinosaurussen zijn uitgestorven. Dat kwam door een hele grote meteoriet, wel van kilometers breed, is bij Mexico neergekomen, wat nu Mexico is. En dat heeft ervoor gezorgd dat al het as wat is vrijgekomen van die meteoriet, heeft de aarde bedekt in een grote laag, waardoor fotosynthese moeilijk werd en weinig zuurstof nog was, waardoor de meeste dinosaurussen en diersoorten zijn uitgestorven.
Bedoel jij niet een andere oerknal?
Ja, vertel, want ja, ik ben een leek hè, op dit gebied.
Ik heb een vermoeden dat jij die van ongeveer 14 miljard jaar geleden bedoelt. En de theorie is dat het begin was van ons heelal en onze tijd. En uiteindelijk zijn daar dus de sterren en sterrenstelsels uit voorgekomen en wij.
Ja. Dat geeft niet, want ik kan je natuurlijk ook... Ja, toe maar.
Oh ja, dat was het. In het begin is de theorie dat alles heel dicht op elkaar zat geplakt. De oerknal wordt ook wel eens de Big Bang genoemd. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, want Big is groot. Nou, eigenlijk was het heel klein. En Bang, er was geen geluid. Dus ja, de bang, die hoor je helemaal niet. Dus Big Bang, ik moet altijd denken aan... dat klopt dan net niet helemaal, maar dat geeft niet. En we weten ook nog niet eens zeker of het allemaal wel zo is. Het zijn allemaal theorieën.
Dus dat zijn aannames, we veronderstellen dat het allemaal zo gegaan is.
Ja, en van sommige dingen denken we te kunnen bewijzen. Onder andere met de James Webb-telescoop. Kunnen we echt heel ver terugkijken in de tijd, bijna tot aan het begin, tijdens de oerknal.
En vergeef me de term zwarte gaten, heeft dat hier ook mee te maken? Giel, wat zou jij als eerste willen zeggen?
Het heeft er gedeeltelijk mee te maken, zoals... sterrenstelsels zijn ontstaan door megagrote zwarte gaten die in het midden van het sterrenstelsel zitten. En daar draai je dan weer alle sterren omheen. En dat vormt een sterrenstelsel.
Melissa?
Ja. De oerknal gaat eigenlijk zeg maar over het ontstaan van, inderdaad. En een zwart gat is eigenlijk een hele grote ster die gestorven is en het niet meer doet. En onder zijn eigen zwaartekracht klapt die in elkaar. En kan er niks meer uit. En uiteindelijk volgt dan dus Giels verhaal.
Maar ik was begonnen met aan Giel te vragen wat hij nou zo boeiend of interessant vindt. Nou, daar hebben we een klein omweggetje gemaakt. Maar eigenlijk wil ik die vraag ook aan jou stellen, Melissa. Wat jij zo boeiend vindt als jij door de telescoop kijkt.
Sowieso de maan. Het is fascinerend om te zien hoe die kraters... eruit zien van dichterbij. En zeker als het niet helemaal volle maan is, is er een soort schaduwwerking, waardoor je de randen extra goed kunt zien. En Saturnus is toch wel mijn favoriete planeet, met die mooie ringen eromheen. En dat kun je met een heel klein kijkertje al zien, hoor. En ja, de zon, dat is eigenlijk mijn favoriete ster om naar te kijken. Maar dat mag alleen met een veilig speciaal zonnefilter.
Want wat is daar de reden van?
Anders word je blind.
Oh.
Ja, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te onthouden. Altijd een veilig, officieel, goedgekeurd zonnefilter. Je hebt die speciaal op maat zijn gemaakt voor je telescoop. Maar je hebt ook knutselvriendelijke van een paar tientjes. Die je dan ook op die astroshops kunt kopen. En die kun je dan voor op je kijkertje monteren. En dan zit er een filter op die allerlei straling van de zon tegenhoudt. Waardoor het je ogen en je kijker niet beschadigt.
De zon heeft ook een symbolische betekenis natuurlijk. Hè? Naast het feit dat het een bol met energie is. En mijn vader had het vroeger over zonnevlekken. Wat kun je daarover vertellen?
Als je dus met zo'n veilig zonnefilter naar de zon kijkt, kan je soms zwarte stipjes zien op de zon. Dat zijn de zonnevlekken. En dat zijn eigenlijk wat donkere en koelere plekken op de zon. Waar magnetische veldlijnen vanuit het binnenste van de zon naar de oppervlakte komen. En dat kan allemaal een beetje in de knoop raken met elkaar. En als het maar genoeg in de knoop raakt, kan er een explosie komen. En dan komen er allerlei deeltjes vrij. En dat gebeurt eigenlijk bijna alleen bij die zonnevlekken. En de zonnevlekken zijn er niet altijd. Ze volgen een beetje een cyclus van ongeveer 11 jaar. Met een maximum en een minimum en dan wordt het meer en minder.
Ja, een cyclus van 11 jaar kan dat?
Nou, eigenlijk 22 jaar ongeveer. Het is allemaal gemiddelde, want de ene cyclus duurt niet 11 jaar, maar bijvoorbeeld 9 jaar en de andere weer iets langer. Of het is allemaal een beetje gemiddelden van de afgelopen tientallen jaren.
Mijn vader zei altijd dat zonnevlekken ook invloed hebben op het gedrag van mensen. Kun je daarin meegaan?
Ik kan daar zelf niet in meegaan, omdat ik daar persoonlijk geen bewijs voor heb. Maar er zijn meer mensen, hoor, die zich daarmee bezighouden. Ook wetenschappers doen er onderzoek naar. Want ze denken soms wel patronen te zien in de grafieken en gebeurtenissen op de zon. Dus ja, dan blijft het toch sowieso onderwerp van onderzoek. Dus wie weet, kom ik ooit nog met een antwoord?
Ja, nou, daar houd ik je aan. Misschien komt er nog een keer deel 2 van de podcast over Astrona. Giel, zonne-explosies, is dat hetzelfde als zonnevlekken?
Nee. Dat is niet zo. Zonnevlekken, zoals wat Malaysia zei, dat zijn koudere plekken op de zon wat door het magnetisch veld wordt veroorzaakt. Ik denk toch dat Malaysia wat meer over dit onderwerp kan vertellen.
Ja. Nou, Malaysia, Giel heeft een mooi voorzetje gegeven. Ja. De zonne-explosies.
Ja, precies. Wat ik dus net zei over die magnetische veldlijnen die in de knoop raken en zo. En als dat knapt. En dan zegt dat boem. En dan komt er een hele lading aan straling vrij. In allerlei vormen van het elektromagnetisch spectrum. Dus radiogolven, gamma-straling, röntgenstraling. Dat kan trouwens gevaarlijk zijn voor astronauten, satellieten en al die dingen. Maar dan heb je dat dus gehad. En soms komt er bij zo'n explosie, zonnevlam, soms komt daar een deel van de buitenste laag van de zon los van de zon. En heel soms is dat op aarde gericht. Dan moet het een aantal dagen reizen. Dus een dag of dat zit tussen de 1 en 4 dagen meestal. En als het dan een beetje goed gericht is, moeten nog allerlei grafieken meewerken. En het magnetisch veld dat meekomt, moet goed samenwerken met het magnetisch veld van onze aarde. Denk maar aan een magneet. Het magneetveld van de aarde is noordelijk. Je hebt zeg maar de noord- en de zuid. Kant van zo'n magneet wat elkaar aantrekt en afstoot. En het magnetisch veld, wat wij eigenlijk een beetje nodig hebben voor het noordenlicht, moet dan zuidelijk het liefst zijn. En de sterkte van het magnetisch veld die moet eigenlijk best sterk zijn. En dan hebben we soms kans op noordenlicht. En dan is het meestal ook nog alleen fotografisch. Sorry.
Nou ja, het klinkt heel ingewikkeld. Ik begrijp het een heel klein beetje, maar dan houdt het ook op. Hè? En ik hoop dat de luisteraars er iets van kunnen bakken zelf. Je noemde het woord astronaut, Malisha. Sommige mensen twijfelen eraan dat de mens op de maan is geweest. Giel, je wilt eerst nog iets zeggen?
Ja, ik wou nog even wat zeggen. Als mensen hierover niet uitkomen of daar nog een vraag over hebben, ze kunnen ze ook altijd een mailtje sturen naar ons, naar de Astronomieclub, en kunnen wij daar antwoord op geven.
Oké, en er is nog een website, neem ik aan?
Ja, www.astrona.nl. En daar hebben wij contact. Onze aankomende evenementen staan daarin. En daar kunnen ze ook contact met ons opnemen.
Nou, waarvan acte? Nu terug naar de vraag die al decennia heel veel mensen bezighoudt. Is de mens echt op de maan geweest, Giel?
Daar, ja, dat is wel zo. Kijk, sommige mensen die geloven er niet in. Sommige mensen geloven er wel in. Ik ben zelf iemand die er wel in gelooft. Want het is natuurlijk wel een heel programma wat toen heeft gespeeld met allemaal lanceringen met de Apollo-missies, Apollo 13, Apollo 14, Apollo, die zijn allemaal naar de maan geweest en die zijn daar ook geland. Er is nog video van dat de astronaut ook op de maan heeft gelopen. En dat is best moeilijk om met de zwaartekracht, want die is natuurlijk lager op de maan, is dat moeilijk om dat te hercreëren op aarde.
Ja, criticasters die hebben toch heel lang volgehouden dat al die scènes op de maan allemaal in een studio zouden zijn opgenomen. En dat konden ze ook bewijzen aan allerlei beelden.
Nou, nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo.
Malisha, jij twijfelt er ook niet aan dat de mens op de maan is geweest.
Nee, absoluut niet. En ik kan me enigszins indenken dat dat een jaar of 50, 60 geleden er was wat minder beeldmateriaal natuurlijk. En dat je dan misschien twijfelde. Of het bekende verhaal van de vlag, die natuurlijk lijkt te wapperen en terwijl er geen wind daar is. Maar dat komt gewoon omdat ze er een stok in hebben gestoken, zodat die mooi recht bleef staan voor de foto. Nou, maar tegenwoordig filmen we alles, maken we echt van lancering tot landing. Straks, als we weer naar de maan toe gaan ook, zullen we alles in detail meemaken. En volgens mij kun je er dan niet meer omheen.
Giel, er zijn ook avonden voor kinderen bij Astrona. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb er zelf nog geen eentje meegemaakt. Maar ik kan er wel van vertellen is dat dan wordt verteld over de sterren en over de planeten. En dat er dan kinderen ook nog door een van onze telescopen naar de maan bijvoorbeeld kunnen kijken. Of naar Jupiter of naar Saturnus als dat op is. En verder, ik heb dat zelf nog niet meegemaakt.
En Malisha, jij bent daar ook wel eens op zo'n avond geweest dat kinderen door zo'n telescoop konden kijken?
Zeker, heel vaak zelfs, want ik ben al meer dan 10 jaar lid. En die kleintjes vinden dat hartstikke leuk. En vooraf wordt er wat verteld en worden er wat foto's en uitleg bijgegeven. En daarna mogen ze zelf door de kijker kijken en allerlei vragen krijgen ze dan en daar geven wij dan gewoon weer allemaal antwoord op. Ik vind het hartstikke leuk.
En we hebben het in het begin van deze podcast gehad over de verwondering die jullie allebei herkenden. Speelt dat ook bij de kinderen?
Ja, en dat kun je ook zien en horen. En soms maken ze juist helemaal geen geluid. En dat zegt ook genoeg. Dan zijn ze zo stil, omdat ze helemaal onder de indruk zijn. En andere kindjes springen in het rond. Ja.
Ik heb van jullie begrepen dat ik het woord melkwegstelsel niet mag gebruiken, maar wij bevinden ons in het zonnestelsel. Klopt dat, Giel?
Ja, dat klopt. Ons zonnestelsel bestaat uit 8 planeten. 4 planeten waar wij op kunnen staan. Dus zoals Aarde, Mars, Venus, maar daar wil je toch liever niet zijn. Dat is te warm. Mercurius. En gasplaneten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En ook nog 5 dwergplaneten. Dat zijn planeten die wel om de zon draaien, maar niet zo heel groot zijn. En de meeste zitten achter Neptunus, heel ver dus van de zon. En die zijn in 2006 geclassificeerd als dwergplaneten.
En jij wilde nog iets toevoegen, Malesha?
Nou ja, de bekendste dwergplaneet is natuurlijk Pluto. Want dat was vroeger een planeet, maar hij mag niet meer meedoen. Hij wordt nu, voldoet hij niet meer aan de eisen en is hij gedegradeerd tot dwergplaneet.
Oh, hij is wel het laatst ontdekt, hè, van alle planeten, heb ik begrepen.
Ja, volgens mij wel, ja.
1948 of zo?
Weet ik niet uit mijn hoofd, maar inderdaad, hoe verder weg, hoe later ontdekt meestal.
Nou, in dit kader schiet mij te binnen de naam Hubble-telescoop, zeg ik het goed? Kun je daar iets over vertellen, Giel?
Ja, nou, Hubble is een van de allerbekendste ruimtetelescopen ooit gelanceerd. Dat heeft van 1990 of zo, als ik het weet, of ergens in de jaren 1990, heeft dat plaatsgevonden met de Space Shuttle-missies. Er zijn toen bemande missies naar de ruimtetelescoop geweest, om tijdens dat de telescoop in een baan om de aarde vloog, reparaties uit te voeren en extra onderdelen toe te voegen. En daar hebben ze ook nog steeds hele bekende foto's van. En ook alle wonderen wat Hubble heeft bekeken, wat door onze telescopen eigenlijk heel moeilijk te fotograferen is.
Wil jij nog iets toevoegen, Malesha?
Nou, dat is wel leuk wat Giel zegt, inderdaad. Hoe het precies zat, weet ik niet meer, maar er was iets. Hij was eindelijk gelanceerd en de hele wereld zat in spanning af te wachten op de eerste foto's. En toen waren ze wazig, volgens mij. En toen was iedereen heel erg geschrokken. En vervolgens hebben ze dus inderdaad een reddingsoperatie opgezet en de boel aangepast. En toen deed hij het gewoon hartstikke goed. En ondertussen hebben we een opvolger. Dat is de James Webb-telescoop. En maakt ook hele mooie beelden, maar fotografeert en meet niet in allezelfde golflengten als de Hubble-telescoop. Maar we kunnen wel veel verder terug in de tijd kijken met de James Webb-telescoop.
De planeten zoals wij die kennen binnen ons zonnestelsel, zeg ik het goed, die hebben ook een symbolische betekenis. Hè? Maar dan komen we dus al, begrijp ik, een klein beetje in de buurt van de astrologie. Hè? Dus de zon en de maan en Venus en Jupiter. Kun je daar misschien iets over vertellen of voert dat een beetje te ver in dit kader?
Ik ga het proberen. Astrologie is een andere hobby dan astronomie. Astrologie, je kent misschien wel de verhalen van sterrenbeelden. Die hebben we natuurlijk aan de hemel, maar ze worden ook gebruikt voor horoscopen. Daar doen wij verder niks mee. Dat is echt een andere hobby.
Oh, ik dacht dat je een heleboel ging vertellen over de astrologie.
Nee, want ik weet er eigenlijk ook echt niks van. Nee, ik heb me daar vroeger nooit in verdiept en ik geloofde er eigenlijk ook niet zo in. Dus dat was voor mij niet de moeite waard om me daar dan in te verdiepen.
Dat laat je dus aan anderen over. Maar je hebt al gezegd dat Saturnus jouw lievelingsplaneet was.
Ja, door de telescoop.
Ja, en kun je nog eens even vertellen waardoor dat komt, dat je zo'n warm gevoel krijgt bij Saturnus?
Nou, Saturnus heeft dus die grote ringen eromheen. En daar staat hij natuurlijk heel bekend om. En daar zijn de meest prachtige foto's van. Van dus die hele dure ruimtetelescopen. Maar als je hem voor het eerst zelf door een kijker ziet. Je bent gewend om een bolletje te zien. En nu zitten er ineens ringetjes om het bolletje. En ik weet niet, dat geeft gewoon een heel apart gevoel van binnen. Dat zoiets bestaat. Heel ontastbaar. Maar je kunt het wel zien.
En waar bestaan die ringen uit?
Die bestaan voornamelijk uit stof- en ijsdeeltjes. En die zijn eigenlijk daar, als het goed is, we denken dat ze daar zijn achtergelaten door maantjes die rond Saturnus zweven. En botsingen, of tussen meteorieten. Dat kunnen grotere deeltjes zijn, maar ook echt hele kleine deeltjes. En dat zijn meerdere ringen trouwens, heeft Saturnus.
Ga even naar Giel. Heb jij nog een lievelingsplaneet?
Nou, ik vind Mars een hele mooie planeet. Ook omdat je daar de ijskappen op Mars nog steeds kan zien van droge ijs. En je ziet alle textuur. Het is wel moeilijk om door een telescoop te zien. Maar je kan, als je een goede telescoop hebt en ook mooie opnames maakt, kun je ook een urenopname kun je de rotatie van Mars zien. Dat is dus een dag op Mars. Die duurt iets langer dan een dag op aarde. Ongeveer 37 minuten langer, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Maar je kan ook het rode gedeelte zien. Je ziet de poolijs, zie je. Je ziet het wat donkere gedeeltes. En je zou ook net kunnen uitmaken als er bijvoorbeeld een hele grote zandstorm op Mars zit.
Ja, want lijkt Mars een beetje op de aarde?
Nee, nou ja, het is iets. Mars is wel veel kleiner dan de aarde. Ongeveer de helft van de grootte. Het heeft een hele dunne atmosfeer, oftewel en geen magnetisch veld, wat ons tegenhoudt tegen de gevaarlijke zonnestralingen en gebeuren. Maar met de Noordpool en zo, en het ijs wat soms wat iets meer wordt en wat minder, is er ongeveer wat rond hetzelfde als de aarde.
Nou, wordt er gesproken over de reis naar Mars, hè, en de mensen zijn ooit op de maan geland. Zie je in de toekomst mensen op Mars landen, Giel?
Ja. 100%. En dat zou ook nog wel binnen deze eeuw plaats kunnen vinden.
Binnen deze eeuw?
Binnen deze eeuw zou dat nog wel plaats kunnen vinden. Het gaat natuurlijk wel wat langer nu duren. NASA, dat is op dit moment niet meer online. Het is allemaal afgelopen nu, want er is iets met het geldproblemen. En daardoor is de website nu afgesloten en de app is nu afgesloten. Dus dat ligt dan nu allemaal even stil. Maar Elon Musk en zo, die wil daar ook mee gaan helpen met de toekomstige Marsmissies. Maar dat gaat heel zwaar worden.
En denk je dat er ooit kolonies van mensen op Mars zouden kunnen ontstaan?
Ja, 100%. Maar dat binnen deze eeuw zullen wel de eerste mensen op Mars landen en ook al beginnen aan de eerste gebouwen op Mars. De habitats waar mensen kunnen gaan leven. Ook wordt daar getest dan met planten en zo, hoe dat werkt op Mars en hoe dat daar groeit. Maar echt grote kolonies met weet je wel, bevolking van duizenden mensen, dat verwacht ik nog niet. Dat is echt pas volgende eeuw.
Maar groente telen op Mars, waar sprake van is, Malaysia?
Nou, dat is niet onmogelijk. Er wordt veel geëxperimenteerd en onderzoek naar gedaan. En elke plant heeft natuurlijk voorkeur voor zijn eigen klimaat, temperatuur, de grond waar die in groeit. En in de ruimte is alles gewoon heel erg anders. En ze hebben experimenten gedaan. En bijvoorbeeld de aardappel heeft het nogal lastig in de zoute grond van Mars. Maar wat ze ook ontdekt hebben, is als ze bijvoorbeeld wortels, ertjes en tomaten door elkaar zetten, heel dicht bij elkaar groeien, dan gaat het ineens heel goed. Dan heb je natuurlijk niet echt meer overzicht over je oogst, want alles groeit een beetje door elkaar. Maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. En zo komen we telkens een stapje dichter in de buurt bij dat we straks kunnen eten op Mars.
Maar dat is ook een beetje de combinatie teelt op aarde. Dat je bijvoorbeeld sjalotjes en uien tussen de wortelen en de bieten zet.
Dat is precies. Goed, dat klopt. En nog een leuk weetje. Als je je dan bezighoudt met de landbouw in de ruimte, dan heet jij een exobioloog. En dan ben jij met landbouw, ruimtelandbouw bezig. En we hebben vorig jaar een lezing gehad bij Astrona. En die man die daar onderzoek naar doet en experimenteert ermee, die kwam bij ons daarover vertellen. En dat was hartstikke interessant.
Het is misschien een gekke vraag in dit kader, maar je vertelt er enthousiast over. Zou jij de eerste vrouw op Mars willen en kunnen zijn?
Nee. Nee, ik denk dat ik al helemaal gek zou worden in die maandenlange reis er naartoe. En ik ben toch soms wel een beetje van het gemak en de comfort. En ja, volgens mij is het niet heel comfortabel om zo lang te reizen naar Mars en daar dan ook nog te zijn.
We gaan naar de sterrenwacht. Malaysia, je gaat niet naar Mars toe, dat is nu definitief besloten door jou, maar je bent wel naar de sterrenwacht in Lathrop en Hellendoorn geweest. Dat zijn sterrenwachten bij ons in de buurt, zeg maar. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, we zijn een keer met een ledenuitje van Astrona naar de sterrenwacht bij Hellendoorn geweest. En daar hebben ze een hele grote sterrenkoepel met echt een hele grote telescoop. Twee speciale veilige zonnekijkers. Ze hebben een radiotelescoop. Allerlei informatie. Lezingen, presentaties, een rondleiding kun je dus krijgen. En je mag dus ook door die kijkers heen kijken. Als het niet bewolkt is natuurlijk, hè, want anders zie je niks. Maar de wekelijks stellen ze hun deuren open voor bezoekers. Volgens mij is het wel gewenst dat je reserveert. Maar Lathrop doet dat ook. Die stelt ook zijn deuren open en doet ook presentaties en lezingen. En heeft een tentoonstelling op de benedenverdieping en met verschillende dingen. En ik zag zelfs wat meteorietfragmentjes nog liggen. En ze hebben beiden een heel mooi planetarium. En wat is nou een planetarium? Dat is zeg maar, dan zit je in een ruimte, een ronde ruimte met andere mensen. En op het plafond wordt dan de sterrenhemel afgebeeld. En dan kun je zo alles aanwijzen en doorgaan alsof je echt onder de sterrenhemel zit.
Dat moet toch een bijzondere sensatie zijn, neem ik aan.
Dat is het. Het is heel apart om dat zo te zien. En een gekke toevoeging misschien, maar de akoestiek in zo'n ruimte is heel gek. Dus, tussendoor worden er ook vragen gesteld. En of mensen misschien dan een sterrenbeeld weten of weten wat dat is. En het is heel interactief ook.
Giel, jij wilt nog iets toevoegen?
Ja, nou, dat is sowieso wel iets wat misschien wel handig is om te doen als je meer wil komen over de sterren. Over als je wat meer in de hobby wil komen, dan is dat wel een aanrader.
Dan raad jij dus een bezoek aan de Sterrenwacht in Lathrop of Hellendoorn aan?
Ook, en ook of een keer langs te komen bij ons met onze sterrenkijkavonden en evenementen wat wij organiseren. Dat is ook heel leerzaam. En ook dat je ook wel in korte tijd wel veel kunt te weten krijgen over hoe het werkt.
Ik kan me voorstellen dat jullie als Astrona ook contact hebben met andere astronomische verenigingen in de buurt, in de regio, in de provincie of in het land. Malesha?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar we hebben wel eens samenwerking nodig als we dus bijvoorbeeld naar zo'n sterrenwacht gaan. Dan reserveer je zo'n rondleiding. En wat we wel doen is samenwerken met de andere natuurverenigingen in ons natuurhuisgebouw. Dat wel.
Want ik begrijp ook dat jullie heel veel lezingen organiseren, hè?
Klopt, ja. We geven wel eens zelf presentaties, maar we hebben tegenwoordig ook lezingen van mensen van buitenaf. En dat kunnen eigenlijk allerlei mensen zijn. Een astronoom. We hadden laatst een vulkanoloog, een oceanograaf. En er was een jonge dame die met de James Webb-telescoop werkt. Die ging aan ons vertellen hoe ze dat dan deed.
En wat is de James Webb-telescoop?
Dat is een grote ruimtetelescoop. Dat is de opvolger van de Hubble-telescoop waar je het eerder over had. Ja. En zij is een van de studenten die daarmee mag werken. En dat wordt vooraf allemaal ingepland en strakke agenda's. Dan heb je een uurtje of twee uurtjes en moet je maar hopen dat het niet bewolkt is. En dan mag je over zoveel tijd mag je weer. En hartstikke interessant. En die man die kwam dus vertellen over groente telen op de maan en Mars. Hartstikke leuk. Dus echt voor ieder wat wils eigenlijk.
Ja, want wij proberen als Almelo 1 ook heel veel aandacht te besteden aan Astrona door de berichten te publiceren, bijzondere activiteiten te vermelden of aanwezig te zijn bij de verduistering, zoals Giel die heeft meegemaakt, waar we hem hebben geïnterviewd. Je hebt ook wat timelapse dingen gemaakt. Ik weet niet of ik het goed zeg, Giel.
Ja, nee, dat heb je helemaal goed. Van de laatste bloedmaan, van de maansverduistering, heb ik een hele timelapse gemaakt waar die in de eerste, want het was een beetje chaotisch aan het begin. Wij kwamen eraan, het was helemaal aan die kant bewolkt. En uiteindelijk toen het nog 3 minuten rood was, nog voor 3 minuten, brak die door de wolken heen. Dus toen hadden we alles erop gericht en konden we alles dus mooi zien. En daar heb ik dus ook een timelapse van gemaakt toen die helemaal weer afnam. En de schaduw langzaam over het maanoppervlakte bewoog.
En Malesha is daar ook bij aanwezig geweest, begrijp ik?
Klopt, ja. We hadden met een groepje afgesproken. Bij de zandwinning in Frieseveen hadden we mooi zicht. En ook nog een mooi voorgrondje van weerspiegeling met water. En volgens mij stonden we op een gegeven moment met een man of 12. Exclusief voorbijgangers. Want er kwamen mensen op de fiets langs en die stopten. En die gingen ook kijken door de kijkers en wat we allemaal aan het doen waren eigenlijk.
Maar even misschien een hele simpele vraag, maar waarom juist die plek?
Ja, eigenlijk hadden we hadden zicht nodig op een hele lage horizon. Dus met zo min mogelijk obstakels en bomen. Omdat de maansverduistering was eigenlijk al begonnen. Terwijl de maan nog onder de horizon zat. Dus wij zaten met spanning heel laag te kijken. Komt hij al, komt hij al, komt hij al. Maar daar zat dus bewolking. En op een gegeven moment, toen hij eindelijk kwam, zat hij al veel hoger. Dus ja, vandaar, lage horizon hadden we nodig.
Ja, en hoe waren de reacties, Giel, op jouw timelapse?
Het was natuurlijk heel mooi om te zien dat de schaduw langzaam wegschuift. En ik heb heel veel positieve reacties erop gekregen. Dat het heel mooi was. En ook bijzonder om dat te zien, dat langzaam bepaalde soort oppervlaktes op de maan, zoals grote kraters, weer zichtbaar werden en bepaalde gedeeltes. Dat is gewoon heel mooi.
Gelukkig hebben we jou kunnen strikken als astronomisch medewerker bij Almelo 1. Wat zijn de komende plannen op dit gebied voor ons, voor de inwoners van Almelo?
Nou, het is nog wel, we moeten nog wel even lang wachten, want er is pas op de kalender staat met zonsverduisteringen en maansverduisteringen, is de volgende zonsverduistering pas helaas in augustus volgend jaar. Dus dat gaat nog wel even duren. Maar ik zou mijn best doen om bijvoorbeeld als het ISS voor de zon of voor de maan langs vliegt, om dat vast te kunnen leggen. En dan stuur ik dat ook zeker naar jullie toe.
Nou, ik zie dat jij een hele mooie NASA-pet op. De mensen kunnen dat niet zien, maar heeft dat nog een speciale reden?
En dat is gewoon om mijn interesse aan het publiek te laten weten, om dat te laten zien.
We zitten hier aan de keukentafel, dus dat is wel gelukt aan de mensen die nu aan tafel zitten. We zijn zo heel langzamerhand aan het einde gekomen van deze podcast met Giel en Malisha van de Sterrenkundige Vereniging Astrona. Giel, wat zou je nog een keertje willen bereiken op het gebied van de astronomie?
Ik zou heel graag nog op het vak astrofotografie willen leren.
En wat houdt dat precies in?
Dat houdt in van dat je mooie waarnemingen en foto's kan maken van de sterren door een kijker. En dan, het hoeft niet door een kijker, maar wil dat wel. En dan om nevels te fotograferen, zoals de bekende M13. Dat is een grote groep sterren bij elkaar met een schatting van ongeveer 100.000 sterren. Die wil ik graag mooi op beeld kunnen zetten. En andere sterrenstelsels zoals Andromeda, die komt langzaam op ons af op de Melkweg. Die wil ik in beeld kunnen brengen, dat je ook de lijnen en zo en de structuur van het sterrenstelsel mooi vast kan leggen. Want tot nu toe fotografeer ik alles met mijn telefoon en dan heb je heel veel ruis op de foto en dan is het allemaal iets minder.
En kun je ook een halo fotograferen?
Ik snap niet wat je bedoelt.
Dat is een soort lichtcirkel om de maan? Of heb ik dat goed?
Ja. Nee, ik heb dat eerder gefotografeerd van de maan en van de zon. Dat er een hele grote ring om de zon zichtbaar was en om de maan. Maar dat komt niet altijd voor.
Wanneer komt dat voor?
Dat kan je niet zien. Dat moet je dan echt geluk mee hebben.
En je kunt zo'n foto maken, begrijp ik.
Ja, ik heb nog een paar in mijn galerij staan.
Nou, die willen we graag ontvangen natuurlijk. Malisha, je wilt nog iets zeggen.
Ja, je hebt verschillende weersverschijnselen. En dat heeft te maken met welke deeltjes in de lucht zitten, in die wolken. Dus zijn dat ijskristalletjes of waterdruppeltjes? Die moeten dan weer in een bepaalde hoek met het zonlicht komen. En als je dan geluk hebt, zie je iets leuks. Dat gebeurt zeg maar ook met een regenboog. Maar je hebt ook dingen rondom de zon en rondom de maan die dus dat soort effecten kunnen opleveren.
Dat heet een prisma?
Je hebt verschillende namen. Wat jij zei, een halo. Maar je hebt ook een bijzon. Dat is zo'n heel klein regenboogachtig vlekje links of rechts van de zon. Als je het googelt, in het hoge noorden met allemaal ijs en sneeuw, is het soms echt heel groot. Zit er nog een veel grotere cirkel, nog een boogje bovenaan, een boogje onderaan. Daar zit nog iets, daar zit nog iets. Als je het hele plaatje hebt, is echt fantastisch. Maar meestal zien we in Nederland echt maar kleine stukjes daarvan.
Ja. Nou, ook voor jou, Malisha, de vraag. Wat zou je nog een keer willen bereiken op het gebied van astronomie?
Ik zou vooral eigenlijk graag exact willen weten hoe alles werkt op de zon, onderweg van de zon naar aarde en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat het zo nu en dan wat noordlicht is. Maar ik wil eigenlijk weten van begin tot eind wat gebeurt er nou? En het grootste deel weet ik natuurlijk al, maar het kan altijd dieper. En je kunt altijd meer leren en daar ga ik eigenlijk helemaal voor.
En het hele gebied van de astronomie is eigenlijk net zo eindeloos als het heelal, Giel.
Ja, nou, je kan er echt zoveel over leren. Zoals mijn doel voor later is ook nog, ik wil graag astronaut worden later. Ik ga dan via het leger, via de luchtmacht wil ik gaan. Dus gelijk zodra ik school klaar heb, wil ik gelijk het leger in. Zodat ik zo snel mogelijk de opleidingen daarvoor kan doen.
Nou, wat is dan mooier dan dat we later kunnen zeggen, Giel heeft aan de keukentafel gezeten bij ons om te vertellen over Astrona.
Ja, nou dat is dan helemaal geweldig dat jullie daarover kunnen vertellen. En dan zien jullie uiteindelijk ook hopelijk in het nieuws, Giel staat op de maan. Ja, dat hopen we natuurlijk wel, maar dat...
Dat hopen we met jou. Malisha, is er nog een onderwerp dat we eigenlijk hadden aan moeten snijden, maar dat tot nu toe nog niet hebben gedaan? Of zeg je, we hebben alles wel zo'n klein beetje in volgevlucht behandeld?
Nou, volgens mij zijn we helemaal vergeten om te vertellen wie Astrona eigenlijk heeft opgericht.
Nou, vertel.
Nou, Edwin Sarink. En eigenlijk al heel lang geleden, in 2007, maar toen waren we nog een werkgroep. En sinds 2019 zijn we officieel een vereniging geworden.
Dus eigenlijk hadden we dit aan het begin van de podcast moeten vertellen.
Nou, volgens mij wel.
Nou, dat kunnen we nou niet meer rechtzetten, maar we hebben het wel rechtgezet nu.
Hartstikke belangrijk. Zonder Edwin, hè, waren we nergens.
Goed zo.
Zonder Edwin hadden we hier nu niet gezeten.
Nee.
Nou ja, wat mij betreft krijgt hij...
Waarschijnlijk ook zonder Edwin hadden jullie niet die prachtige maansverduistering timelapses en de zonsverduistering timelapses van mij gekregen.
Klopt.
Of gezien.
Nou, ik zou Edwin voordragen voor de Almeloorspeld als die nog niet heeft gekregen.
Och, dat is leuk. Fijn.
Dat is wel heel mooi.
Ja?
Ja.
Heel mooi. Tot slot, ik begin met jou, Giel. Iedere gast van de Blauwe Barometer krijgt deze vraag. Als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Gewoon in het algemeen van echt alles. Na 10 uur, als je dan in de stad komt, zitten er heel veel jeugd in de stad die daar toch die wat minder zijn. Die wat agressiever zijn of juist wat vijandelijker. Verminder dat. Of in ieder geval, word socialer. Ga bijvoorbeeld naar onze sterrenkijkavonden toe. En maak geen overlast. Of... vernieuw geen dingen. En dat vind ik gewoon zo jammer om te zien.
Buig die energie positief om in iets goeds.
Ja, nou, zoals als ik overdag door de stad fiets, er is wel heel vaak wat te doen in Almelo. Zoals kleine evenementjes, zoals met de muziek en de markt. En dan komt er toch weer een stukje vreugde in me op van, dit is nou wel goed aan deze stad. Dit is nou leuk hieraan.
Malisha, als jij iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik zou zeggen, van harte welkom. Kom vooral een keer langs bij een van onze sterrenkijkavonden, lezingen of wat je maar leuk lijkt. Je hoeft niks te kunnen, je hoeft niks te weten. Hartstikke leuk.
Want als je komt,
kun je van alles leren.
Malisha en Giel, in deze volgorde, ik wil jullie hartelijk bedanken namens Astrona dat jullie te gast waren in deze aflevering van De Blauwe Barometer.
Nou, dank u wel. Ik vond het ook een eer om hier aan deze tafel te kunnen zitten en goed, met z'n allen te kunnen
goed
praten.
Te horen, Malisha.
Hartstikke bedankt en was heel leuk.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.